Goedemorgen allemaal. Alle Sinterklaasdrukte een beetje overleefd? Of moeten jullie het nog vieren? Nee hè, ik denk dat we het allemaal wel een beetje gehad hebben. En ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar ik heb mij dit jaar, afgelopen donderdag, heb ik met mijn gezin Sinterklaas gevierd. Ik heb me er weer over verbaasd, over de enorme hoeveelheid cadeaus die we elkaar dan geven. En dat is op zich heel leuk, maar soms zitten er cadeaus bij waarvan je denkt van daar kan ik echt wat mee. Dat is waardevol, daar ga ik mee aan de slag. Maar ook de enorme hoeveelheid cadeaus waarvan je denkt van wat moet ik daar eigenlijk mee. Maar goed, het gaat om het goede hart wat erachter zit, zullen we maar zeggen. Nou, Sinterklaasfeest is achter de rug. En ik denk dat Alexander opgelucht is. Als ik zo eens een stukje lees uit de BDM Niels mail. Ik herkende dat wel een beetje hoor, Alexander. Maar vandaag gaan we verder. En in die zin gaan we een beetje door op de lijn van Sinterklaas. Want we gaan niet denken over zinvolle en minder zinvolle cadeaus. Maar we gaan vandaag ook weer opnieuw nadenken over dat alles overtreffende geschenk dat God ons heeft geschonken. Namelijk de gave van de Heilige Geest. Er wordt in de Bijbel gesproken over de gaven van de Geest. Daar gaan we in het voorjaar over nadenken. Maar het begint met het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. Nou, Marcel zei het al even aan het begin, maar voor de gasten is het misschien goed om dat nog even te noemen. Wij denken dit seizoen inderdaad na over het thema leven door de geest. En we hebben al de afgelopen maanden met elkaar nagedacht over wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is een persoon met wie we een persoonlijke relatie mogen hebben. We hebben nagedacht over wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. We hebben al hele mooie verhalen gehoord hoe de Heilige Geest ons leven wil veranderen en wil vernieuwen. 2 weken geleden in de jeugddienst heeft Johan gesproken over hoe de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees, op jong en oud. En hoe we dromen mogen dromen en gezichten mogen zien en hoe we mogen gaan leren om te gaan profiteren. We hebben al zoveel mooie dingen geleerd over de Heilige Geest. En we zijn maar halverwege het seizoen. En vandaag gaan we met elkaar nadenken over de kracht van de Heilige Geest. En ik wil heel graag beginnen met een gebed dat ooit door Paulus is uitgesproken. En we lezen dat in Efeziërs 1 vers 19. En ik lees het vanmorgen even vanuit het boek. Het is een parafrase, maar het is zo'n mooie tekst. En dat is mijn gebed voor deze dag. Het was het gebed van Paulus voor de gelovigen van toen. Maar we mogen het ook voor ons, zoals we hier bij elkaar zijn, voor elkaar bidden. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. En dan gaat het om de kracht van de geest. Mag ik je vragen om vanmorgen met mij op weg te gaan? We gaan door het woord heen, door de Bijbel heen, om te ontdekken, om te leren over de kracht van de Heilige Geest. Hoe de kracht van de Geest ons leven wil veranderen. Niet met een soort toverstokje. Vandaag staan we hier en morgen staan we daar. Maar hoe we door de kracht van de Heilige Geest in een heel diep en heilig proces van vernieuwing en van bevrijding en van heiliging en van herstel steeds meer de mensen mogen worden zoals God ons voor ogen heeft. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik kan me voorstellen dat je, toen je dit thema misschien al een tijdje geleden aangekondigd zag worden, dat je dacht van, maar wacht even, we zitten toch inmiddels midden in de adventstijd. Het is vandaag tweede adventszondag. En wat heeft dit thema te maken nou met advent, de tijd waarin we nadenken over de komst van de Heer Jezus en ook over de wederkomst van de Heer Jezus? Nou, ik stel voor, als ik je net heb uitgenodigd om mee op weg te gaan, ik stel voor dat we daar dan ook maar beginnen. Die tijd van de advent, de tijd die voorafgegaan is aan de geboorte van de Heer Jezus. Het zou voor Maria een ongelooflijke ervaring zijn geweest. Ze was nog een jonge tiener en wat ze op dat moment aan het doen was, dat lezen we verder niet in de Bijbel. Maar opeens gebeurt het dat er een engel in haar leven binnenkomt. Die stapt zomaar ongevraagd en onaangekondigd haar leven binnen. En niet zomaar een engel, het is de engel Gabriël, een aartsengel, een zeer hoog verheven engel. En deze engel begint met de mooie woorden: de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat Maria ter plekke helemaal van slag af is. We lezen in diverse vertalingen dat ze in verwarring is, dat ze schrikt, dat ze ontroerd is. Alle emoties komen tegelijk bij elkaar. En dan gaat de engel verder, en dat kun je meelezen in Lucas 1, vers 30. De engel zei tegen Maria: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Nou, is dit advent toch niet? En dan gaat de engel verder iets uitleggen over Jezus en wat zijn bediening zal worden en hoe hij Israël zal verlossen. En dan in vers 34 lezen we: Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En moet je even weten, Maria was op dat moment al wel ondertrouwd met Jozef, maar de seksuele gemeenschap was dus bedoeld voor het huwelijk zelf. Kun je de verwarring voorstellen van Maria? Niet alleen een verschijning van een engel, maar ook een aankondiging: Maria, je zult zwanger worden en je zult de zoon die je zult baren de naam Jezus geven. En dan gaat de engel uitleggen hoe het zal gaan gebeuren, hoe de maagd Maria zwanger zal worden van Jezus, de zoon van God. De engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Wat een mooie woorden zijn dit. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dit klinkt nog een beetje kritisch, hè? De evangelist Matthäus die heeft dat veel directer aangekondigd. Die schrijft in Matthäus 1 vers 18: terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Hoe is het mogelijk dat een maagd, een jong meisje, zwanger wordt? Daar wordt al 2000 jaar over gediscussieerd. Het wordt al 2000 jaar in twijfel getrokken of het wel echt zo is. Zelfs theologen zetten er soms een vraagteken achter. Maar wij geloven eenvoudig zoals het hier staat: hoe is Maria zwanger geworden? Uit de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Wat een wonder. Nou, over deze kracht gaan we vanmorgen met elkaar nadenken. Hoe dat wonder kon gebeuren en hoe dit wonder ook in ons leven kan gebeuren. Het was niet alleen dat Jezus door de kracht van de Geest werd verwekt, maar wat hij tijdens zijn bediening hier op aarde, die 3 jaar dat hij rondwandelde in Israël, wat hij allemaal heeft gedaan. Weet je dat dat allemaal alleen maar mogelijk was door de kracht van de Geest? We blijven nog even in het Lucas-evangelie. Lucas vertelt in hoofdstuk 4 over de verzoeking in de woestijn die volgde op de doop in de Jordaan. En dan na die verzoeking in de woestijn, na die 40 dagen, dan begint de openbare bediening van Jezus. 3 jaar lang tot aan zijn kruisiging. En wat lezen we erover? Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde na die verzoeking in de woestijn door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En wat gebeurde daar in Galilea? Daar gebeurden wonderen en tekenen, daar kwamen mensen tot geloof. Hoe? En er was kracht des Heren, zodat hij kon genezen. In Lucas 8 lezen we het verhaal van die bloedvloeiende vrouw. Ze leed al 12 jaar aan een bloedvloeiing. Ze was bij allerlei artsen geweest, ze had al haar geld uitgegeven en niets hielp. Maar op een dag komt ze Jezus tegen en in geloof raakt ze de zoom van zijn bovenkleed aan en ze wordt ter plekke genezen. En wat lezen we dan? Wat zegt Jezus dan? Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat de kracht van mij uitgegaan is. De hele bediening van Jezus stond in het teken van de kracht van de Geest. Hij werd door de kracht van de Geest verwekt, maar ook zijn bediening, het ging om de kracht van de Geest. In de teksten die we nu al hebben gelezen en de teksten die we nog zullen gaan lezen, elke keer als we het woordje kracht lezen, dan staat er in het Grieks het woordje dynamis. En ik denk dat we dat woord wel herkennen van woorden die daarvan zijn afgeleid. Bijvoorbeeld het woord dynamisch. Of dynamiet. Of dynamo. Dynamiek. Het zijn allemaal woorden die van dit Griekse woord dynamisch voor kracht worden gebruikt. Het Grieks kent 4 woorden voor kracht. Ik zal ze niet alle 4 noemen, maar een ander bekend woord. Althans, ik denk dat het ons gelijk bekend in de oren zou klinken. Dat is het woord energeia. Waar wij ons woord energie vandaan hebben. Waar halen wij onze energeia, onze energie vandaan? Van de kracht van de Heilige Geest. Maar dynamisch, dat is het meest gebruikte Griekse woord. En elke keer als je in de Bijbel leest over de kracht van God, soms wordt het er niet heel direct bij genoemd, niet expliciet, maar ook heel vaak wordt het heel bewust genoemd. Het gaat dan om de kracht van de Heilige Geest. Nog even voor alle duidelijkheid, ik heb dat eerder gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. De Geest is niet een kracht. Zo wordt er soms over de Geest gesproken, als een soort onpersoonlijke kracht. Nee, de Geest is een persoon met wie we een relatie hebben. Maar het is wel een persoon die vol is met dynamis, vol is met goddelijke kracht. En door deze kracht kon Jezus worden verwekt en kon hij doen wat hij deed. Handelingen 10. Daar is Petrus aan het woord in het huis van Cornelius. Een heiden die later tot geloof komt. En Petrus die spreekt daar en hij blikt dan even terug op alles wat Jezus heeft gedaan. En dan lezen we in Handelingen 10 vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft. Met de Heilige Geest en met kracht. Dus de Heilige Geest was betrokken bij de verwekking van Jezus. De maagd Maria werd zwanger door de kracht van de Geest. De Heilige Geest was betrokken bij de bediening van Jezus hier op aarde. Maar weet je dat de Heilige Geest ook heel direct betrokken was bij de opstanding van Jezus uit de dood? Hoe is Jezus opgestaan uit de dood? Door de kracht van de Geest. Lees maar mee, Romeinen 8 vers 11. En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Als je wilt weten hoe dit vers verder gaat en wat dat daarover te zeggen heeft, dan kondig ik je nu al aan. Dit wordt de tekst voor Eerste Pasdag 2020. Dan gaan we over deze tekst spreken. Over hoe de kracht waarmee Jezus uit de dood kan opstaan ook aan ons geschonken is en wat dat betekent. Vanmorgen is een soort deel 1 en met Pasen wordt deel 2 dan verder behandeld. Jezus, hij werd verwekt door de kracht van de Geest. Zijn bediening stond in het teken van de kracht van de Geest. En hij stond ook op door de kracht van de Geest. En als we dan even helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, zoals de Bijbel begint, nou dan zien we nog iets heel moois over de Heilige Geest. We hebben net gelezen hoe de Heilige Geest leven brengt in de moederschoot van Maria. We hebben net gelezen hoe de Heilige Geest leven brengt in het graf van Jezus, waardoor het paasmorgen werd. Maar weet je dat we al helemaal aan het begin van de Bijbel lezen hoe de Heilige Geest leven brengt? Lees maar mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de Geest van God zweefde over het water. Dat lijkt bijna hetzelfde als wat we net lazen. Dat de kracht van de Allerhoogste Maria, de maagd Maria, overschaduwde. De Geest van God, hij zweefde over het water. Hoe is de aarde ontstaan? Hoe is de mens ontstaan? Daar wordt wat over afgediscussieerd. Maar Jeremia is er zeer duidelijk over. Hij laat God zelf aan het woord die zegt, ik heb de aarde gemaakt. De mens en het vee die op het aardoppervlak zijn, door mijn grote kracht, de kracht van de Geest. Hij was erbij betrokken, bij die scheppingsdaden. Door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm. En ik geef haar aan wie het in mijn ogen goed is. Het was ook door de kracht van de Geest dat de aarde en de mensen werden gemaakt. Ga je nog even dat gebed uit Efeziërs 1 vers 19, ga je al een beetje beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking heeft gesteld aan hen die in hem geloven. En het is deze kracht waarmee de schepping tot stand werd gebracht, waarmee de Zoon werd verwekt, waarmee de Zoon werd opgewekt. Het is deze kracht die God ons ter beschikking stelt. lezen daarover in Psalm 68. Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël. Hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God. Amen. Hij geeft nieuwe kracht aan zijn volk. Ik weet niet hoe je hier vanmorgen zit. Maar misschien verlang je zo, heb je het zo nodig. Alles in je leven, alles in je lijf verlangt naar nieuwe kracht. Dit is wat God tegen je zegt. Ik wil je nieuwe kracht geven. Geprezen, zij de Heer. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, lezen we dat er nog een periode van 40 dagen volgt, waarin hij regelmatig verschijnt aan zijn discipelen en met hen spreekt over het koninkrijk en over het herstel van Israël dat zal komen. Maar na 40 dagen, 10 dagen voorafgaand aan Pinksteren, dan komt er het moment dat Jezus teruggaat naar de Vader. Niet om daarvoor altijd te blijven, want hij heeft de belofte gegeven, dat is ook Advent, dat hij op een dag terug zal komen. We zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Maar nu is hij bij de Vader. En vlak voordat hij teruggaat naar de Vader, het moment van de hemelvaart, dan spreekt hij op de Olijfberg met zijn discipelen en dan zegt hij het volgende. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Om welke kracht gaat het hier? Het gaat hier om de kracht van de Heilige Geest. Diezelfde Lucas die het Lucas-evangelie geschreven heeft, heeft ook het Bijbelboek Handelingen geschreven. En dan pakt hij dit moment nog even terug. En dan voegt hij er nog dit aan toe, Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En 10 dagen later wordt het Pinksteren. De geest van God, we hebben het 2 weken geleden gehoord, de geest van God wordt uitgestort op alle vlees. En als je dan het Bijbelboek Handelingen gaat lezen, het is bijna een, mag ik het zo zeggen, bijna een herhaling van geestelijke, van heilige zetten. Als we kijken naar het leven van Jezus, toen hij werd gedoopt, werd hij vervuld met de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest was op zijn leven, op zijn bediening. Kijken we naar Pinksteren, de apostelen worden vervuld met de Heilige Geest. En het hele Bijbelboek Handelingen is één groot getuigenis van hoe de kracht van de Geest door hun leven, door hun bediening heen, geweldige dingen tot stand brengt. Ik zal een paar voorbeelden laten zien. Handelingen 4 vers 33. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. En verderop een van de eerste 7 diakenen van de kerk, Stefanus, die vol geloof was en kracht. En hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En wat schrijft Paulus later over zijn bediening van het brengen van het evangelie, het verkondigen van het woord van God, 1 Thessalonicenzen 1 vers 5... Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, ook wel, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Zie je hoe je dit door de hele Bijbel heen telkens terug ziet komen? De kracht, de dynamis van de Heilige Geest. In de laatste 3-4 teksten die we gelezen hebben gaat het over getuigen zijn. Over getuigenis geven, over verkondiging van het woord. Weet je dat dat allemaal staat of valt met het wel of niet aanwezig zijn van de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Een paar jaar geleden hebben we als gemeente tegen elkaar gezegd op een gemeenteavond, we willen heel graag een missionaire gemeente zijn. We willen het niet alleen voor onszelf houden. We willen hier niet alleen op zondagmorgen hier in de grote zaal van de Heemgaard zijn. Nee, we willen ons uitstrekken naar de mensen om ons heen. We hebben visie om het evangelie van de Heer Jezus te delen met de mensen die hier in de Maten wonen en in Apeldoorn en omgeving. En we hebben er hier en daar al vorm aan gegeven. Maar weet je, om getuige te zijn, om op zo'n manier getuige te zijn dat mensen ook overtuigd raken van de waarheid en werkelijk gaan geloven in de Heer Jezus Christus, dat staat of valt niet met een mooi magazine of met een mooie actie. Dat heeft alles te maken met de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Ik kreeg een tijdje geleden een vraag van een gemeentelid. Maar wij zouden toch meer bezig gaan met missionair gemeente zijn. En waarom gaan we dan nu een heel seizoen nadenken over leven door de geest? Nou, hierom. Als wij niet leven door de geest, als ons leven niet doordrongen is van die overweldigende kracht van de Heilige Geest, dan kunnen we organiseren wat we willen, dan kunnen we getuigen wat we willen, dan kunnen we uitgaan wat we willen, maar dan zal het geen verandering brengen. Het gaat om die overweldigende kracht van de Heilige Geest. We hebben nu gezien de Heilige Geest, hij is betrokken bij de schepping. Hij is betrokken geweest bij de verwekking van de Heer Jezus, de maagd werd zwanger. Hij is betrokken geweest bij de bediening van de Heer Jezus, bij de opstanding. We zijn vervuld met de Heilige Geest, we hebben grote kracht ontvangen die te maken heeft met getuigen zijn, met onze verkondiging. Maar wat betekent dit nou, al deze dingen die we tot nu toe hebben gelezen? Ik hoop dat je nog steeds met mij meegaat in het ontdekken wat de Bijbel hierover zegt. Wat betekent dit nu gewoon voor ons leven hier en nu? Voor ons leven van alle dag. Waarvan ik hoop dat er heel veel mooie dingen in je leven zijn. En dat je daarvan kunt genieten. Maar ook ons leven dat soms zo vol is met verdriet. Met gebrokenheid. Met ziekte. Met teleurstellingen. Met twijfels. Met wanhoop. Met eenzaamheid. Noem het maar op. En wat heeft dit nu allemaal te maken met de dingen die we mogen doen in de gemeente? Op het podium, of bij het kinderwerk, bij de Berea Kids, of wat je taak of bediening ook is in de gemeente. Wat heeft het daarmee te maken? En wat heeft het te maken met onze missionaire werkers? Met Kees en Roelie, die straks iets gaan vertellen hoe ze de komende 3 maanden weer in Marokko aan de slag zullen gaan. Wat heeft het daar allemaal mee te maken? Mag ik je een aantal bemoedigende woorden doorgeven? Met nog steeds vanuit dat gebed dat we zullen gaan beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan hen die in hem geloven. Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Er wordt hier gesproken over blijdschap, over vrede, over hoop. Vorige week zondagavond was ik samen met mevrouw Sonja op bezoek bij een bevriend echtpaar, een beetje van onzezelfde leeftijd, ook een aantal kleinkinderen. En we waren daar niet zomaar voor de gezelligheid, maar ze hadden ons verteld dat een van hun kleinkinderen, een jongetje van 3 jaar, ernstig ziek was. Er was een tumor in zijn kleine kopje ontdekt. En ondanks alle bestralingen en alle... De ouders hadden 2 weken geleden het horen gekregen van de artsen. We kunnen niets meer doen voor uw kleine jongetje, 3 jaar, met de naam Joël. Hij zal waarschijnlijk de kerst niet meer halen. En we gingen naar deze vrienden toe om ze te bemoedigen. En we zeiden tegen elkaar in de auto, wat moeten we nou zeggen? Maar weet je wat zo bijzonder was? Deze 3 woorden die ik hier noem, blijdschap, vrede, hoop, het was de rode draad door het gesprek van die avond. Dit is het geheim van het leven van een kind van God, te midden van verdriet. Oh, hoe intens kan het verdriet zijn, mag het tegelijkertijd blijdschap zijn. Te midden van de stormen van het leven en hoe kunnen ze over ons leven gaan, mag er vrede zijn. En te midden van de wanhoop mogen wij ons vertrouwen stellen op de God van de hoop. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht, de nacht na Sinterklaasavond, kreeg ik een appje van de ouders van de kleine Joël. Dat op de avond dat alle kinderen hun cadeautjes mochten uitpakken, mocht kleine Joël bij papa thuis in de hemel komen. En de app van deze ouders was vol met blijdschap, met vrede, met hoop. Hoe is het mogelijk? Daar kun je toch niet bij... Dit is de kracht van de geest in de dagelijkse praktijk van ons gebroken en verscheurde leven. Dit is de kracht van de geest. Efeze 3 vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. diep van binnen. Soms hebben de stormen te maken met de omstandigheden van ons leven. Soms stormt het zo diep van binnen, knaagt het van binnen. Zijn we onrustig, worden we verteerd door onzekerheid, door eenzaamheid, door strijd, door van alles en nog wat. En dan staat hier dat we met kracht gesterkt mogen worden door zijn geest in de innerlijke mens. Zal ik je heel eerlijk zeggen, het thema van deze zondag, de kracht van de geest, dat is voor mij niet alleen een thema om op voor te bereiden. Dit is mijn gebed. Voor mijzelf persoonlijk, elke dag van mijn leven. Heer, vul mij met de kracht van uw geest. Ik kan niet zonder. We blijven nog even in Efeziërs 3, vers 20. Hem die nu bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Door de kracht die in ons werkzaam is. En dan staat erbij dat God bij machten is, in staat is om dingen te doen die ver uitgaan boven wat wij bidden en wat wij denken. Weet je wat ons probleem vaak is met ons bidden en ons denken? Wij bidden en denken vanuit ons eigen perspectief. Vanuit onze eigen kracht die in werkelijkheid vaak zwakheid is. Maar God wil ons gaan leren dat we gaan bidden en denken vanuit de volheid van de kracht van de Heilige Geest. En dan staat hij bij en dan is God bij machten om dingen te doen die ons bidden en ons denken veruit te boven gaan. We hebben het de afgelopen periode al een paar keer voorbij zien komen en dan zal dit seizoen zeker nog vaker voorbij gaan komen. De Heilige Geest wil ons leven veranderen en hij wil ons leven vernieuwen. Nieuw maken. Wat oud is, wat kapot is, wat gebroken is, dat wil hij nieuw maken. Later in de hemel volmaakt. Maar hier op aarde wil de Heilige Geest dat heilige werk al in ons leven beginnen. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. De Heilige Geest is de geest van vernieuwing. De duivel is uit op vernieling. Omlaag. Maar de geest is uit op vernieuwing. Hij wil ons leven juist de goede kant op laten gaan. Hij wil ons vernieuwen. Hij wil ons vrijmaken van alles wat ons soms zo kan vasthouden. Wat kunnen we als kinderen van God soms nog zo worstelen met en vasthouden aan zonde, aan verkeerde gewoonten, aan verslavingen. Maar als we vanmorgen langzamerhand gaan beseffen hoe overweldigend groot die kracht is die God ter beschikking stelt aan hen die in hem geloven. Die vernieuwende kracht, waardoor de schepping tot stand werd gebracht, waardoor de Heere Jezus werd verwekt, waardoor de Heere Jezus kon opstaan. Dit is de kracht die ons geschonken is. Worstel je met dingen in je leven? Mag ik een paar dingen gewoon concreet noemen? Misschien worstel je wel met jezelf, met je lijf, met eetverslaving. Dit is de kracht die ons geschonken is. Misschien probeer je al jarenlang, en vergeef me als je het een cliché vindt, maar voor sommigen is het geen cliché, maar een dagelijkse worsteling. Misschien worstel je al jarenlang dat je verslaafd bent aan het roken en je weet, het maakt mijn lijf kapot, ik wil er vanaf, maar het lukt niet. Dit is de kracht die je geschonken is. Of misschien worstel je, terwijl niemand er iets van weet, al jarenlang met porno. En je weet niet hoe je bevrijd kunt worden. Dit is de kracht die ons geschonken is. Of misschien worstel je met een alcoholverslaving, of wat voor verslaving dan ook. Of zit je vast in bitterheid en kun je niet omgaan met je boosheid en vind je het moeilijk om te vergeven. Dit is de kracht die God ons door zijn geest geschonken heeft. Het is niet zomaar een mooie theologie. Dit is gewoon dagelijkse praktijk dat God in ons leven werkelijkheid wil laten worden. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Door de kracht van de Heilige Geest. We hoeven het dus niet zelf te doen. Word je wel eens moe van Al die pogingen om heilig en zuiver te leven. En elke keer als het weer niet lukt en de frustratie en de veroordeling. Het is door de kracht van de Heilige Geest en door de kracht van de liefde van God. Dat we heilig en zuiver mogen leven voor God. En zo zullen zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Wauw. Nou kan ik me voorstellen dat als je... Ik zou nog veel meer teksten kunnen noemen, want dit woord, het is bijna een stopwoord in de Bijbel. Hè? Kracht, Heilige Geest. Ik kan me voorstellen als je al deze grote, deze krachtige woorden hoort, dat je misschien nu om je heen kijkt en dat je denkt, zou iedereen, behalve ik, dit echt zo ervaren? Of dat je om je heen kijkt en dat je denkt, zou iedereen echt zo, behalve ik, zo krachtig zijn? En misschien denk je al wel, weet je wat, ik sla straks het koffiedrinken maar over. En ik ga maar gewoon naar huis, want ik ben niet zo'n krachtpatser. Nou, laat me je dan dit aan het slot van deze preek nog mogen zeggen. Deze preek is niet bedoeld voor geestelijke krachtpatsers. Als jij je voelt als een geestelijke krachtpatser, ik zou bijna zeggen, ga dan maar vast koffiedrinken, maar misschien moet je dan juist nog even luisteren. Deze preek is niet bedoeld voor geestelijke krachtpatsers, maar juist voor zwakke, voor gebroken en kwetsbare mensen. Paulus is zo eerlijk, door al zijn brieven heen. En een van de dingen waar hij eerlijk is over zijn eigen zwakheid, zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eigen gebrokenheid. Hij schrijft erover in 2 Korintiërs 4 vers 7. Maar we hebben deze schat, de schat van het evangelie. En alles wat erbij hoort, inclusief de gaven van de Heilige Geest. We hebben deze schat in aarden kruiken, in breekbare potten. We zijn zo kwetsbaar. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Voor de een zal het misschien een wat verder weg zijn. En de ander zal het misschien wel elke dag opnieuw in zijn of haar leven ervaren of in zijn directe omgeving. Mensen, we zijn zo kwetsbaar. We zijn zo zwak, we zijn zo gebroken in ons lichaam, in ons innerlijk. Maar wat Paulus hier wil zeggen is, laat dat nou maar gewoon zo zijn dan. Probeer nou niet je eigen zwakheid en je eigen kwetsbaarheid voortdurend op te vijzelen om het een beetje sterker te maken en een beetje minder kwetsbaar. We zijn kwetsbare mensen. We zijn breekbaar. We zijn zwak. Of niet soms? Wat Paulus heeft ontdekt in zijn leven en hij wil ons vanmorgen daarin meenemen. Hij wenst dat ons dat ook toe. Dat in al onze gebrokenheid, in al onze kwetsbaarheid en al onze zwakheid, dat de kracht van de Heilige Geest daarin binnenkomt. Dus als je hier vanmorgen zit en je zegt, je wil niet weten hoe kwetsbaar ik ben. Je wil niet weten hoe gebroken ik ben. Weet je, dan ben je vanmorgen op het goede adres. Want God is hier en hij wil zo graag dat we gaan beseffen hoe onvoorstelbaar groot de kracht is die God juist in onze zwakheid zichtbaar wil laten worden. Een paar hoofdstukken verderop schrijft Paulus het zo in 2 Korintiërs 12 vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roepen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. De kracht van de geest. We zijn begonnen met Maria, de maagd die zwanger werd door de kracht van de geest. Wat een wonder. En deze kracht, hè? Ik weet niet of het is opgevallen hoeveel superlatieven ik het afgelopen half uur gebruikt heb. En die heb ik niet zelf bedacht. Die haal ik allemaal letterlijk uit de Bijbel. We hebben gelezen over de kracht die ontzaggelijk groot is. Over nieuwe kracht, over kracht uit de hoge, over grote kracht, overweldigende kracht, overvloedige kracht, vernieuwende kracht, alle kracht, alles overtreffende kracht. Deze kracht, die is ons geschonken. Nog één keer. Ik bid dat u zult beseffen. En laat je overtuigen door het woord dat ons vanmorgen is aangereikt. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Vader, we danken u dat u ons vanmorgen vanuit uw woord dit wilt aanreiken, dit wilt laten zien. En Heer, we willen daar niet zomaar wat beschouwend naar kijken en naar luisteren. Interessant om te weten. Maar waar het om gaat is, Heer, zijn wij bereid om met al onze zwakheid, met al onze kleinheid, met al onze gebrokenheid, daarmee bij u te komen. En gewoon maar eerlijk te zeggen, Heer, hier ben ik, hier zijn we. We weten het niet meer. We zijn soms wanhopig. We zijn soms verdrietig. We hebben soms zulke diepe vragen waar we mee worstelen. Ook vragen over u, waar u dan bent. Er zijn zoveel dingen die we niet begrijpen. Maar u belooft ons overweldigende kracht van de Heilige Geest, die juist in onze zwakheid geopenbaard mag worden. Heer, wilt u ons vullen voor deze dag en voor elke dag opnieuw. Vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons met de kracht van uw Heilige Geest. Amen.